Je zal het geloven of niet, maar het thema van deze... Ik heb zelfs een thema. Ik werk nooit met thema's, maar het thema wat ik... Het idee had wat de Heer wilde spreken, was dat de woestijnperiode is voorbij. En ik hoorde daar net allerlei zaken over. En wil ik gewoon even heel kort met u iets over delen. Ik heb een aantal gedachten die ik even op papier heb gezet. Ik wil heel vlug met u gaan naar Jesaja 61 vers 7. En ik geloof echt dat het een aantal zaken zijn die ook voor deze gemeente geldt. Toen Jezus in de woestijn was, waren de laatste 40 dagen waren aangebroken waarin Jezus op een gegeven moment honger kreeg. We weten dat de Heilige Geest, niet de duivel, hem in de woestijn had geleid. Het was daar in de woestijn waar hij een confrontatie had met de duivel en waar hij ook getest werd op zijn identiteit. En wat ik heel erg veel ervaar als ik over jullie nadenk en we voelen ons in de geest enorm verbonden met deze gemeente. Ik zei al vrijdag, wij als gemeente vinden het fijn dat u straks zachtjes de kerk verlaat. Het was al 10:30 geworden vrijdagavond. Het wordt, dacht ik, laat van hoor mezelf praten. We zijn gewoon één met elkaar, amen. En ik vond het vervelend om te lezen dat ik hier een gastspreker was. Ik ben geen gastspreker, ik ben deel van jullie gezin, amen. Ik voel me echt heel erg deel van deze geweldige club mensen. En wat ik zelf heel erg sterk ervaar als ik over jullie nadenk, dat de Heer gewoon heel erg wil zeggen, is dat de laatste jaren is heel erg gebouwd aan identiteit. Identiteit van deze gemeente, deze DNA gelegd. En dat is exact wat er gebeurde in de woestijn. Ondanks dat Jezus had gehoord, hij was gedoopt met de Heilige Geest. Hij was bevestigd door de Heer, je bent mijn geliefde zoon. Dus hij heeft allemaal te maken met identiteit. Is hij in de tijd in de woestijnperiode geweest? Nou, Jezus was voor 40 dagen in de woestijn en wij mensen moeten soms wat langer in de woestijn zijn. Kijk naar het volk van Israël. En wat ik geloof, wat de Heer in de woestijnperiode heeft gedaan, heeft een fundament voor uw leven gelegd, waarin ook zelfs een ontmoeting is geweest met de vijand, die geprobeerd heeft dingen kapot te maken, die geprobeerd heeft dingen uit elkaar te rukken. Het is hem niet gelukt, halleluja. En juist als je hongerig bent, als je moe bent, als je het even niet meer ziet zitten. Jezus was 40 dagen had hij gevast en toen kwam de duivel op de laatste dag om hem te verzoeken. En de duivel is, ik geloof dat de duivel ook last heeft van schizofrenie. Hij heeft niet alles meer op een rijtje, want hij vroeg Jezus de eerste vraag, als je de zoon van God bent. En natuurlijk had hij gehoord die 40 dagen daarvoor dat de stem uit de hemel zei, jij bent mijn geliefde zoon. Heeft alles te maken met identiteit. En gelukkig bleef Jezus staan en zegt, als ik de zoon van God ben, ik ben de zoon van God. En we weten uiteindelijk dat de duivel hem voorlopig met rust liet en dat hij sterker en krachtiger uit de woestijn kwam dan ooit tevoren. Ik geloof dat de Heer zegt tegen jullie als gemeente, de afgelopen jaren is er enorm gebouwd aan identiteit. De duivel heeft geprobeerd alle dingen kapot te maken. Het is niet gelukt vanwege het fundament van jullie identiteit. En dat het eigenlijk pas nu maar allemaal voor jullie gaat beginnen. Ja. Omdat je hebt gebouwd op het fundament. En Jezus kwam krachtiger uit de woestijn en dan is het heerlijke wonder dat hij water in wijn maakte. Halleluja. Het feest is begonnen. Amen. En de tekst die ik daarbij heb gevonden, dat is Jesaja 61 vers 7. En daar staat, de smaad die je verdiende loon werd genoemd, je schande wordt je dubbel vergoed. Wil je gewoon even hardop met me zeggen, dubbel vergoed. Dubbel, ik geloof in proclamaties, dubbel vergoed. Daarom erven jullie dubbel van het land en is eeuwige vreugde hun deel. Er zijn twee dingen die de Heer wil doen dit jaar in jullie leven. En dat is dit, dubbele zegen en eeuwige vreugde. Ondanks je omstandigheden. En ik vroeg aan de Heer, hoe zit het nou met die dubbele zegen? En het was heel leuk toen ik hiermee bezig was. Gisteren kwam er een jongen naar mij toe. Op de medewerkersdag bij ons in Arts, in Harderwijk. En die ochtend was er een andere jongen naar me toe gekomen. En die zei van, Matthijs, ik voel dat ik voor jou schoenen moet kopen. Maar het mogen ook dure zijn. Nou, ik vond het zo leuk om te horen. Ja, ik zit er soms een beetje toch wel met een andere gedachte van, het moet zo goedkoop mogelijk. En ja, dure schoenen. En hij noemde de prijskategorie, ik werd er helemaal vrolijk van. En ik zei, oh ja, ik het is al 3 of 4 jaar geleden dat ik een keer schoenen heb gekocht. Hey, dat lijkt me wel leuk. En dat was één zegen. En die middag kwam een andere gozer naar me toe. Hij zegt, ik weet niet, ik was vanmorgen voor je aan het bidden. En ik ervaar heel sterk dat de Heer zegt dat ik schoenen voor je moet gaan kopen. Maar het maakt niet uit hoe duur ze zijn. Ik dacht, hey, dat is cool, man. Echt, jeetje, wat gaaf. En ik herinner me niet helemaal dat ik die ochtend Jesaja 61 vers 7 weer had gelezen. Maar de Heer werkte door praktisch om te zeggen, ik wil je gewoon dubbel zegenen. En niet omdat je nou zo goed bent. Niet omdat je nou allerlei dingen voor me hebt gedaan. Maar door wat ik aan het kruis heb gedaan, dat is allemaal onverdiende gunst. Dat is genade. En ik geloof dat die dubbele zegen werkzaam is ook op jouw leven. En dat we ons bewust moeten gaan worden dat waar jij ook gaat en hoe God je ook geplaatst heeft in de marketplace, het kan leraar zijn, businessman zijn of filter voor de Heer, dat maakt allemaal geen drol uit, dat daar waar jij bent, dat je succesvol mag zijn en dat je de zegen van God op je leven hebt. Hallo? Ik ga er echt nog iets over zeggen. Ik zeg, Heer, ik worstel er dan mee. Hoe zit het nou met die onverdiende gunst? Hoe zit het nou met die genade? Is dat nou een leer? En de Heer zei, nee, het is geen leer. De genade is geen leer. De genade is mijn evangelie. En ik ben een doener. Ik ben een mover, zoals dat heet. Dat kunt u aan mijn vrouw vragen. Ik wil altijd doen. Als ik een idee heb, had het gisteren klaar moeten zijn. Heeft hij al medelijden met mijn team? En ik moet dat natuurlijk allemaal leren nog. Maar ik ben een mover. Ik wil graag dingen doen. Maar op het moment dat we dingen doen om Gods gunst te verdienen, dan moet je op dit moment stoppen. En ik wil nog eventjes een nuance aanbrengen. We hebben natuurlijk vrijdag een geweldige boodschap gehoord over vasten en bidden, waar we helemaal achter staan. We reizen met Herman Boon het hele land door. Maar het kan wel zo zijn dat je op een gegeven moment denkt van, oh, nou moet ik vasten en bidden om in een beter plaatje bij God te komen. Om meer gezegend te worden. Om misschien wel bevrijd te worden. En ik wil dit zeggen, als dat die hartsgesteldheid is, dan wil ik vragen om dat even los te laten. Want je bent al gezegend. Je gaat niet straks 10 dagen vast en bidden in Groningen. Want ik zag heel veel mensen afgelopen vrijdag opstaan en zich daaraan toewijden. En het is fantastisch. Het is een van de meest geweldige tijden die je apart kan zetten. Maar als je dat doet om bij God in de gunst te komen. En toch misschien het idee hebben, dan gaan dingen misschien wel beter als ik dat doe. En dan krijg ik misschien toch nog meer zegeningen. Dan werkt dat niet, want dan doe je het weer uit eigen kracht. Bent u nog steeds met me eens of zeg je van, nou dat is helemaal niet waar. Lodewijk die bad het volgens mij uit over rechtvaardigheid. Je zei het ook over geven. Er staat in Galaten 5 vers 4 wat jij wilde zeggen. Dat is een geweldige tekst. Als je probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet staat daar na te leven. Dan ben je van de Heer Jezus losgemaakt en heb je Gods genade verspeeld. Het wordt tijd dat we ophouden met te doen. Het wordt tijd dat we, en ik spreek het op mezelf, dat we stoppen om de zegeningen van God te verdienen. Op het moment dat je de Heer Jezus hebt aangenomen, mag je wandelen in die zegeningen van God. Alleen we zijn ons er niet van bewust. Je bent gezegend. En Gods gunst is op je leven. En het meest fantastische verhaal, wil ik even toch met u lezen, is Genesis 37. Misschien kunnen we het even met elkaar opslaan. Genesis 37, dat is het verhaal van Jozef. Weet je, ook hoe God werkt, zonder hem lukt ons niets, maar zonder ons doet hij niets. Zonder hem lukt ons niets, maar zonder ons doet hij niets. Dat is soms dat spanningsveld. Maar God heeft gezegd, weet je, ik zie je als mijn kind, ik wil je op een machtige manier gebruiken. En dat doet hij door mensen heen. Nou, het meest fantastische verhaal over Gods gunst op iemands leven is Jozef. En we lezen bijvoorbeeld in Genesis 37 dat Jozef nog maar 17 jaar oud was. Maar Jozef was bewust van zijn enorme roeping op zijn leven. Dat hij geliefd was en dat hij de zegeningen van God op zijn leven had. En als je soms kunt lezen als heel arrogant. Dat hij naar zijn broers ging en dat hij die droom uitlegde. Weet je, hij was gewoon bewust van de zegeningen van God op zijn leven. Deze man had nog helemaal geen drol uitgevoerd. Je zou bijna kunnen zeggen in deze tijd, het was een verwend nest. Die broers moesten allemaal keihard op het land werken. En deze gast zat maar een beetje bij zijn maat te hangen in een super mooi kleed. Een soort Benny Hinn pakje, weet je wel, helemaal geweldig. Ik hou een beetje van zijn pakjes. Weet je. Maar hij was zich zo bewust van de zegeningen van God op zijn leven. Hij had er helemaal geen ene drol voor gedaan. Maar Jozef was 17 jaar oud. Hij was gewoon een normale jongen, maar hij was zich bewust van de zegeningen van God op zijn leven. En dan weten we allemaal wat er gebeurt, dat mensen die zich bewust zijn van de zegeningen op hun leven, die wandelen in de gunst van God en dat wekt ook jaloezie op bij anderen. Is dat herkenbaar of niet? Dat wekt gewoon jaloezie op. En door de jaloezie werden deze broers, zoals we allemaal weten, verblind door haat, lezen we al gelijk dat ze Jozef haten. Het is niet altijd leuk om gunst op je leven te hebben. En uiteindelijk werd hij verraden. En dan kun je zeggen van jemig de PMG. Waarom is die Jozef helemaal niet depressief geworden, boos op God geworden? Waarom? Hij wist wat mijn omstandigheden ook zijn. Ik heb de gunst van God op mijn leven. De omstandigheden waar je nu momenteel in zit, bepalen niet de gunst van God op je leven. Succes onder omstandigheden. Het, ondanks onze omstandigheden. Romeinen 8 vers 31. Daar staat, als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Dit wist Jozef. Hij zat in die verrekte put. Maar hij zegt, joh, als God voor mij is, wie is dan tegen mij? Lodewijk heeft het over zijn openbaring die hij had gekregen. Over de drie V's. Jezus vertrouwen. Jezus verhogen. En Jezus verwelkomen. Ik heb Jezus volgen. Ik heb ook Jezus vermenigvuldigen. Ik heb er 5 gekregen. Maar Jezus vertrouwen is zo ontzettend makkelijk als het goed gaat. Maar Jezus vertrouwen als de omstandigheden niet goed gaan, dan komt het erop aan. En ik geloof in heel mijn hart dat toen Jozef in die verrekte put zat, dat hij gewoon op God vertrouwde. Hij wist, ik ben gezegend ondanks omstandigheden. Hetzelfde met David, kreeg een profetie. Je zal koning over Israël worden, werd gezalfd. Maar het tegenovergestelde leek te gebeuren in zijn leven. Je wordt getest. Vertrouwen we Jezus. Gemeente, vertrouwen we Jezus dat hij ook echt de woorden die hij over deze gemeente heeft uitgesproken in vervulling gaat brengen. Durven wij bepaalde dingen los te laten? Zeg Jezus, we gaan achter u. Ja, we vertrouwen u, ondanks onze omstandigheden. Omdat de gunst op mijn leven is. Overal waar jij komt, het maakt geen barst uit. Waar je door God geplaatst bent. Man, ik heb 3 jaar heb ik gewoon bedden verkocht. En ik was me bewust van mijn zegeningen van God. Niet omdat ik zo goed was, maar ik had helemaal geen verstand van verkopen. Maar ik was wel de beste verkoper. Waarom? Jezus. Zeg, ik kan dat niet. Ik kan geen matras verkopen. Het leuke was, mensen werden eerst genezen. Daarna gingen ze een matras kopen. En toen zei mijn moslimbaas, want dat moeten we echt anders doen. Ze gaan eerst een matras kopen en daarna mogen ze worden genezen. Totaalbed. Je koopt een beter bed bij Totaalbed. Laat maar. Die omzet, die steeg. Waarom? Omdat de gunst van God was op mijn leven. Het maakt niet uit waar je door God geplaatst wordt, maar hij wil dat je succesvol bent. We zijn zo bang voor dat woord. Ik wil dat mijn zoon, Sefanaya, succesvol in het leven is. Of wil je, als je kinderen hebt, niet het beste voor je kinderen? Dat zou toch idioot zijn? Ik wil het beste voor mijn zoon. De ene dag wil hij politieagent worden, de andere wil hij kok worden. Daarna wil hij piloot worden. Hij wil absoluut niet zoals papa zijn, spreek op podium. Hij heeft helemaal niks mee. Hij zegt, ik wil piloot worden. Ik zeg, ja, go for it, man. Ik geloof in zijn droom. God gelooft in jouw droom. Hij wil dat jij succesvol bent. Ondanks je omstandigheden. Daar ga ik zo iets meer over vertellen. Dus Jozef was op een gegeven moment als slaaf. Stond hij daar half poedelnaakt. Stond hij daar op een of andere markt. Maar hij wist dat de gunst van God op zijn leven was. Man, wat een omstandigheid. Hè? Je bent verkocht door je eigen broers. Je bent verraald door je eigen broers en zussen. Dan sta je daar in je naki. En dan lezen we heel even verder. In Genesis 39... dat uiteindelijk door gewoon de gunst van God op zijn leven. Nogmaals, Jozef had er niets voor hoeven te doen. Lezen, maar hij was zich bewust van de zegeningen van God. Lezen we in Genesis 39 vers 5. Vanaf het ogenblik af dat hij hem over zijn huis en over al wat hij bezat had aangesteld, zegende de Heer het huis van de Egyptenaar, die niet gelovig was, om Jozefs wil. De zegen van de Heer rustte op alles wat hij had. Weet je dat jouw playborstel gezegend is? Ik was zeggen zelfs die drol, maar dat mag ik niet zeggen. Oh, ik heb net gezegd. Ja. Maar alles wat jij bezit, alles wat jij hebt, is gezegend. Ah. Dan vraag ik geen dubbele zegen op je playborstel. Dan heb je straks 2, dat is ook leuk. Met het zegen van de Heer rustte op alles wat hij had, zowel in het huis als op het veld. Oftewel, het veld was de marketplace. En diezelfde zegen is deze morgen beschikbaar voor jou. En hij liet al het zijne aan Jozef over en met hem naast zich bemoeide hij zich enkel met het brood dat hij at. Jozef nu was schoon van gestalte, net zoals Lodewijk en ik. En schoon van uiterlijk. Geen family pack, maar een six pack. Weet je wel, gewoon cool. En dan heeft hij dat allemaal verwerkt, zijn verraad. Eindelijk heeft hij alles een beetje weer op de rit vanwege de genade van God op zijn leven, de gunst van God op zijn leven. En dan wordt hij ook nog eens een keer verraden door die vrouw van Potifar. En dan lezen we even later, op de meest wonderlijke wijze, dat hij zich weer in de gevangenis bevindt. Weer zo'n verschrikkelijke put. Sommige mensen zouden zeggen, jemig de pemigij. Ik zou me kunnen voorstellen dat Jozef had gezegd, God, waar bent u nu? Maak ik dit nu weer mee? Maar dat deed hij niet. Hij vertrouwde op God. Hij vertrouwde compleet op God. En hetzelfde riedeltje zien we weer gebeuren. Oh, ik vind het zo leuk wat hier nou weer gebeurt. Moest lezen in Genesis 41, vers 37. Hij zit in de gevangenis, maar de gunst van God werkt gewoon op zijn leven. Hoeft daar niks voor te doen. Hij vertrouwt op Jezus en die gunst van God, hij is zich bewust van de aanwezigheid van God op zijn leven. En Farao zeide tot zijn dienaren, dat is niet even zo een koninkje of zo. Farao was een van de machtigste mannen, of de machtigste man in die tijd. De Farao zeide tot zijn dienaren, zouden wij iemand kunnen vinden als deze, een man, in wie de geest van God is? God sprak tot een man, een farao, die niet in Jezus, in God of Heilige Geest geloofde. En zag dat er een gunst op het leven van Jozef was, ondanks de omstandigheden. En farao zeide op een gegeven moment tot Jozef, aangezien God je dit alles bekend gemaakt heeft, is er niemand zo verstandig en wijs als u. Gij zult over mijn huis zijn en op uw bevel zal mijn gehele volk zich voeden. Alleen door de troon zal ik boven u staan. En voort zei de farao tot Jozef, zie ik stel je aan over het gehele land Egypte. En daarop trok farao zijn zegelring van zijn hand. Hij deed hem aan, Jozefs hand. Hij kleedde hem met linnen klederen en hij hing een gouden keten om zijn hand. Het had wel vader God kunnen zijn toen de verloren zoon thuis kwam. Wauw. En hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had. Dat was een soort Porsche in die tijd. En men riep hem voor hem uit. Eerbied, respect. Al dus stelde hij hem aan over het gehele land Egypte. En ook zei de farao tot Jozef. Ik ben farao, maar zonder u zal niemand in het gehele land Egypte zijn hand over zijn voet opheffen. En we lezen dan in vers 46 dat Jozef was nog maar 30 jaar oud. Halleluja. Dit waren de zegeningen van God op zijn leven. Ondanks zijn omstandigheden. Diezelfde favor, diezelfde gunst van God, de dubbele zegen die we net hebben gelezen uit Jesaja, die is op dit moment beschikbaar voor jullie. I love to receive that one. Het enige wat wij hoeven te doen, is te geloven dat de gunst van God op ons leven is en dat we vanaf nu af aan besluiten er nooit meer voor te werken. Want dan wordt het eigen gerechtigheid, dan komen we weer onder de wet te vallen en dan lezen we in het woord gelaten, hebben we net gelezen, dan verspelen we Gods genade. Het leuke is, het houdt je afhankelijk namelijk van Jezus. Alles wat wij momenteel ook in Trin doen, alles wat we in Arts doen, we gaan op onze knieën en zeggen we, Jezus, we hebben dromen, we hebben uw dromen, we hebben persoonlijke dromen, wij kunnen dit niet. Maar het is allemaal onverdiende genade, onverdiende gunst dat we dit samen met u mogen doen. We gaan binnenkort naar Noord-Korea, lieve mensen. We gaan daar het stadion van 150.000 mensen gaan we proclameren, net zoals we in Myanmar hebben gedaan. Omdat wij zo goed zijn? Nee. Waarom? We zijn ons bewust van de genade van God. Jezus, u heeft gesproken, we gaan gewoon, we zijn gewoon beschikbaar. Dus overal waar jij gaat, breng jij de gunst van God in die situatie waar je bent. Gunst. I love the word gunst. Ik hoop jullie ook nog steeds. En dat is een vraag die ik heb vandaag aan jullie. Verhoort God jouw gebeden op basis van jouw gebed of op basis wat Jezus gedaan heeft aan het kruis? Ik hou van bidden. Maar als we het idee hebben dat wij bidden en dat God dan zal verhoren, dan zijn we ook een beetje fout bezig. God zegt, bid en u zal gegeven worden. Maar bidden vanuit de houding, mijn gebed zal ervoor zorgen dat God iets gaat verhoren. Of weten we, God heeft het al verhoord en hij wil het gewoon weten van ons. Omdat we zijn kinderen zijn en hij communicatie wil. Want uiteindelijk is het allemaal gedaan aan het kruis van Jezus. U bent nog steeds met me eens? U hoeft ook niet met me eens te zijn, dat mag. Lodewijk leert ons ook om zelf na te denken. Hebreeën 13, vers 5 tot 6, daar staat, nooit zal ik je afvallen, nooit zal ik je verlaten, wat voor omstandigheid er ook in zit, zodat we vol vertrouwen, Jezus vertrouwen, kunnen zeggen, de Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen, wat zouden mensen mij kunnen doen? Dat is de belofte van God op je leven. Maar het komt erop aan, als je in een situatie zit, dat het even iets lastiger gaat. Waar jij ook bent, in wat voor situatie je ook bent, wees je bewust van de aanwezigheid van God op je leven. Of je dat nou voelt of niet, ga Jezus verhogen. En dan komt Jezus in die situatie, ondanks dat je waarschijnlijk niet alles begrijpt. Ik begrijp ook niet alles, ik heb ook vraagtekens. Maar ik weet, als we eenmaal bij Jezus zijn in de hemel, zullen ze voor eeuwig uitroeptekens worden. Amen. Jezus verhogen. Jezus vertrouwen, ondanks de omstandigheden. En dat is wat Jozef deed. Hij zat in de put. Hij werd opnieuw verraden. Onschuldig zat hij in de gevangenis. In een kerker. Een verschrikkelijke situatie. Alleen zonder familie. Maar hij vertrouwde Jezus. Hij vertrouwde God. Hij vertrouwde de Heilige Geest. En dan hebben we gelezen wat de gunst op dat moment gaat doen. Dan gaat hij mensen naar je toe brengen. Dan gaat hij je zegenen. De dubbele zegen van God is op je leven. Kan ik een amen horen? Amen. We zijn er bijna, ik wil ook nog heel even vlug gaan naar, we zitten heel lekker in Genesis te ploeteren. Genesis 16 vers 7 en 8. Zullen we dat even met elkaar lezen? En dat is een ander woord waarvan ik ervaar dat daar sommige mensen in deze ochtend in zitten. Dus onverdiende gunst hebben we over gehad. We gaan deze ochtend gaan we de dubbele zegen van God ontvangen. We gaan erin wandelen en dan gaan we in geloven. En dan gaan we daar ook hand en voet aan geven in ons dagelijks leven. Genesis 16, vers 7 en 8. Daar staat, een engel van de Heer trof haar in de woestijn bij een waterbron. Het thema was, woestijnperiode is voorbij. En hier lezen we een situatie dat Hagar, de slavin van Sara, was in de woestijn aangekomen. Een engel van de Heer trof haar in de woestijn aan bij een waterbron. De bron die aan de weg naar Sur ligt. Geen idee waar die weg naar Sur is, by the way. Ik zou het niet weten, maar er is een weg naar Sur. Hagar, slavin van Sarai, zei de engel, wat allemaal weer genade is, onverdiende gunst, waar kom je vandaan en waar ga je heen, vroeg hij. Ik ben gevlucht voor Sarai, mijn meesteres, antwoordde ze. Ik wil even heel kort inzoomen voor 1 of 2 minuutjes, dat zullen waarschijnlijk 4 worden. Dat door onverdiende gunst, door de genade van de Heer, kwam er een engel van God in de woestijn bij Hagar en vroeg Hagar, letterlijk vroeg hij, waar kom je vandaan en waar ga je heen? En dat is mijn vraag voor u deze ochtend in deze gemeente. Ook even als gemeente. We weten met elkaar als familie van God waar we vandaan zijn gekomen. Als je de vraag stelt op dit moment aan elkaar, waar kom je vandaan? Weet ik dat iedereen een antwoord heeft. Want we weten precies waar we vandaan komen, toch? We weten wat we hebben meegemaakt, we weten wat voor situatie we komen, welk verleden. Maar als we de volgende vraag gaan stellen, waar ga je heen? Dan wordt het vaak stil. Is je dat eens opgevallen? Dan valt het gewoon stil. Waar kom je vandaan? Waar ga je heen? Waar kom je als gemeente vandaan? Je kunt ook in gemeenteverband zeggen, weten we allemaal. Maar waar ga je heen? En als je zegt, waar ga je heen? Dan weet ik dat het leiderschap heel duidelijk een visie in hun hoofd heeft. God heeft een visie gegeven. En dan gaat de geest van God die visie ook in jouw hart brengen. Want het is belangrijk dat we als gemeente weten, waar gaan we heen? We weten waar we vandaan komen, maar waar ga je heen? En daarom geloof ik dat deze tijd, deze komende maanden, cruciaal ook zullen zijn voor deze gemeente, om die hele kudde mee te krijgen, dat je een soort momentum in gaat bouwen, waarin je ook zelf van God gaat horen. Wij noemen dat de bron, want Hagar was bij een bron. Als je in een woestijn bent, ben je dorstig, dan ben je op zoek naar een bron. Nou, ik ben geen theoloog, ik heb er ook allemaal geen verstand van. Normaal gesproken 3 minuten voor de preek, sms ik Willem Ouwenheel waar dingen staan. Willem Ouwenheel is mijn wandelende concordance. Echt, het werkt fantastisch. Waar ik ook ben ter wereld en ik krijg ook binnen een paar seconden krijg ik antwoord. Het is zo leuk. Maar als je bron, deze bron die hier wordt over gesproken, bij deze waterbron. En dan heb je zo'n iPad, dat heb ik van Daniel Renk ook allemaal gekregen, allemaal van die leuke apps. En dan kun je dat allemaal gaan vertalen in het Hebreeuws, allemaal hartstikke leuk. Maar er staat letterlijk, de vertaling is van deze waterbron, beer. Vond ik zo leuk, B-E-E-R. We need a beer. Oh, oké. Okay. Maar, hey. Ja, dat staat letterlijk. Ik zal het waarschijnlijk helemaal verkeerd uitspreken in het Hebreeuws, maar er staat echt beer. We need a beer. Een waterbron. En wat is een waterbron? Een waterbron is een plek niet... En dan ga ik zo, dat is zo leuk allemaal. Daar gaan we zo nog even bij stilstaan. Het is niet een waterbron waar we onze tenten gaan opslaan en gaan wonen. Dat is wat de vader van Abraham deed. Die kwam terecht in het plaatsje. Daar ga ik zoiets over vertellen. Maar God wil dat we bij die waterbron even stil worden en dat we naar hem gaan luisteren. We weten waar we vandaan komen, maar het is bij die waterbron, bij dat moment van rust, waar we van aangezicht tot aangezicht kunnen komen met onze hemelse Vader. Vader, waar gaan we heen met elkaar? En God gaat erover spreken. Waarom? Je hebt toekomst nodig. En God wil je visie geven. Ik zeg altijd, mensen zonder visie zijn mensen zonder toekomst. En mensen zonder toekomst, die gaan altijd lopen zeuren. In Harderwijk zeggen we zeiken, dat mag je hier niet zeggen. Maar die gaan altijd lopen zeuren en mopperen. Dit is niet goed, dat is niet goed. En gaan uiteindelijk weer terug naar hun verleden. En dat is Egypte. En dat is de slavernij. En dan wordt het weer wetties. Terwijl God zegt in Romeinen 8, ik heb je bevrijd van de geest van slavernij. Als jouw herinneringen groter worden dan je dromen, dan ben je geestelijk al aan het sterven. En dan kun je zeggen, ja Matt, maar ik ben 85. Halleluja, dan begint het pas net. Mozes was ook erg oud en Abraham ook. Moet ik even overhalen. Ja, ik heb tot 11:15, dus ik moet heel snel praten. Wat is je toekomst? Waar ga je heen? Ga er nou eens even lekker mee lopen stoeien met God. Wij gaan het niet voor jou zeggen. Ik zou het niet weten waar je heen gaat. Maar dat God een richting voor je heeft en een bestemming, dat weet ik wel. Dus we hebben een beer nodig. Een waterbron waar we kunnen drinken en horen van God. Dat is denk ik een van de andere woorden die ik had voor jullie. Dat we een bron nodig hebben, gewoon voor de komende weken. Dat we bij die bron gaan zitten en zeggen, God, dat kan je garage zijn, dat kan je slaapkamer zijn. Maar een plek waar je alleen met God bent, dat je van hem gaat luisteren. Waar ga ik heen? Spreek tot mij, Heer. En het laatste wat ik hierover wil zeggen, Openbaring 21, vers 5. God die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Was het oude slecht? Was geweldig. Maar het nieuwe is wel gekomen. Ja? Het nieuwe is gekomen, ook voor deze gemeente en ook voor het seizoen waar we met elkaar instappen. Laatste tekst die ik met jullie ga lezen is Genesis 11, vers 31 tot 32. Dat gaat over de vader van Abraham, over Terach. En een andere vertaling zegt Tera. Maar Terach verliet Ur. Die spreekt echt als Tera. Dus Terach. Ik weet het niet meer. Terach verliet Ur, de stad van Chaldeeën. En hij nam zijn zoon Abraham met zich mee. Evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran. En zijn schoondochter Sari. Allemaal gezellig. Schoonmoeder mee, iedereen mee. Abrahams vrouw, één groot feest. En samen gingen ze op weg naar Canaan. En Canaan was het beloofde land. Het land van melk en honing. Het land van overvloed. Maar toen ze in Garan waren, zeg even tegen elkaar Garan. Heel belangrijk, nog een keer, Garan. Nog even één keer, Garan. Ik zou niet weten wat het betekent, maar dat houdt u wakker. Maar goed, maar toen ze in Garan waren aangekomen, bleven ze daar wonen. En Terach leefde 205 jaar en hij stierf in Garan. Waarom eventjes voor de grap Garan? Ik had het idee, ik ben absoluut niet nogmaals theologisch ontdekt wat Garan nou precies betekent. Maar wat ik wel zie als een eenvoudig evangelist, dat God in principe niet Abraham had geroepen, maar hij had eerst zijn vader geroepen. Terach. Om naar het beloofde land te gaan waar het overvloedig was. Maar op de een of andere manier kwam hij nooit in Canaan aan. Hij kwam in Garan aan. En wat deed hij daar? Hij sloeg daar zijn tent op. Het was daar erg comfortabel. Ik ben ervan overtuigd dat er problemen kwamen. Dat is logisch als je samen met je schoonfamilie op vakantie gaat. Sorry. Oh, halleluja. Er waren allerlei omstandigheden en de Bijbel beschrijft niet welk, maar ik kan me het zo voorstellen. En ze kwamen in Garan aan. En ze sloegen hun tentpinnen in de grond en ze zijn zich daar gaan vestigen. Waarom? Het was er goed genoeg. Maar het was niet het beste van God. En het woord wat ik heb voor deze gemeente is, sommigen van jullie hebben zich gevestigd in Garan. Je bent met God op pad gegaan. Hij heeft tot je leven gesproken. Maar op de een of andere manier zijn dingen niet zo gegaan als jij had gepland. En je bent in Garan beland. En het is goed genoeg. Je hebt een leuk leventje. En dat mag ook, want God wil je zegenen. Alleen je weet in je hart, ik voel letterlijk knagen. Dat is hopelijk niet dat je honger hebt. Dat het knaagt van binnen, omdat je weet dat je weet dat je weet. Dit is niet het beste van God, maar ik heb genoegen genomen, maar het is goed genoeg. En dan is de uitdaging van de Heer, deze ochtend ram die tentpin uit de grond. Daar gaan we mee helpen. Maak ze een beetje nat als ze vastgeroest zitten, dat is de Heilige Geest. En maak we dat besluit om op weg te gaan met de Vader. Om het avontuur aan te gaan met Hem. Misschien zit je zo vast aan allerlei dingen, dat je eigenlijk weet, ik zit zo vast door omstandigheden. En die omstandigheden bepalen de roeping eigenlijk van God op mijn leven. Dat denk je. Weet je, je bent niet afhankelijk van je omstandigheden. God is jouw voorziener. Je bent afhankelijk van God. Dus laten we elkaar als gemeente niet blijven zitten in Garan, maar laten we elkaar naar het beloofde land gaan van melk en honing en waar het overvloedig is. Amen? Wauw, wat een goede preek, die wil ik ook hebben. Ik wil deze bestellen. I love it. I love it. Nou, dat was hem.